Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen met een wetenschappelijke blik bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over misschien wel het allerbelangrijkste dat u doet in uw leven. Slapen! Te gast vandaag is de Vlaamse hoogleraar Steven Laurijs, die internationaal bekendheid vergaarde met zijn onderzoek naar bewustzijn. In België is hij een heuse bekende Vlaming, een BV'er. Zijn nieuwste boek heet het No-Nonsense Slaapboek. Ook te gast onze redacteur Psychologie en Brein, Kaya Bauma, die Laurijs interviewde voor de krant. Meneer Laurijs, om met u te beginnen. Ik weet uit betrouwbare bron dat u zelf bijhoudt hoeveel u gemiddeld slaapt per nacht. Maar hoe doet u dat eigenlijk? En op hoeveel uur zit u dan?
Dat is inderdaad zo. Ik ben een beetje geek en een onderzoeker die weten is meten. Dus ik loop rond met een smartwatch. Dat is een Apple Watch met een Fitbit, met een Oura-ring, met een Withings onder mijn matras. Dus ik ben vrij goed gemonitord, ja.
Er waren twee dingen waarvan ik dacht, ik weet niet wat dat is. Een iets onder uw matras en een Oura-ring. Wat zijn dat?
Het ding onder mijn matras is ja gewoon een sensor van Withings. Die dus gewoon meet wanneer ik erin kruip. En met dan de bewegingen hè, heel veel kan te weten komen. Ook de verschillende slaapstadia. En de ring van Oura, dat is een Fins bedrijfje, is echt fantastische technologie, Tony, die meet alles of toch bijna. Dus natuurlijk beweging en hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, de temperatuur ook. En kan daar dus heel ja, precies eigenlijk, we hebben dat ook nagekeken. Hè. Ik werk in het universitair ziekenhuis in Luik, waar ik het Centre Cerveau leid. En natuurlijk check je dat dan met de echte slaapmeting. We noemen dat een polysomnografie, met elektroden op je hoofd geplakt. En die doet het aardig en dan krijg ik feedback. En dat vind ik nuttig en dat geeft me de signalen dat ik soms te veel in het rood ga.
En op hoeveel uur slaap zit u nu gemiddeld per nacht?
Dat zou ik even moeten checken, maar ik ben net terug uit Canada waar ik woon. Dus het is niet zo goed. Vorige nacht 6 uur en 15 minuten. Uh-huh. Ja, en dan heb ik natuurlijk alle gemiddelden van de voorbije week, een maand, een jaar. En zie je al snel hoe zo'n jetlag toch een impact heeft natuurlijk op je slaap. Want ik heb eigenlijk 8 uur nodig.
Ja, precies. Want hoe zit het nou met de slaap van de gemiddelde mens? Want ik hoor mensen om me heen willen zeggen van ja, met al die apparaatjes en we slapen steeds korter. En is dat nou zo? Slapen we steeds korter en gaat het steeds slechter? Of valt het wel mee?
Hoe gaat het slechter? Ik denk, met het boek wil ik toch wat aandacht vragen voor onze slaap. Want het is echt een belangrijke pijler van onze gezondheid en ook mentaal welzijn. Dat merk ik ook als arts, als neuroloog. En ja, de studies tonen dat het in onze moderne maatschappij, waar de meeste van ons wakker worden met een wekker en dan niet noodzakelijk zich uitgeslapen voelen 's ochtends en bakken koffie drinken. En dan wat proberen te recupereren in het weekend. Ik denk dat het fair is om te zeggen dat een groot deel van ons kampt met een slaapprobleem. Een chronisch slaaptekort. Dat is zeker zo in de patiëntenpopulatie die ik zie. 80% van de mensen die me opzoekt, als ik de vraag stel, heeft u een goede slaap? Die antwoordt daar nee op. En dat is best belangrijk, want dat dat kan ons soms in een negatieve spiraal brengen, waar ja, de symptomen nog verergeren en stress en angst en eigenlijk al die mentale, maar ook lichamelijke klachten nog worden uitvergroot.
Politici die lijken daar niet echt last van te hebben, althans sommigen. Wij hadden zelf onze oud-premier Balkenende die maar 4 uur slaap per nacht nodig zei te hebben. Maar Merkel heb je natuurlijk ook, die noemde zichzelf een slaapkameel. Die zei, als ik in het weekend 1 nacht doorslaap, dan heb ik daar wel genoeg aan. Is dat nou opschepperij of zijn er mensen die daadwerkelijk met zo weinig slaap af kunnen?
Vaak is dat opschepperij. Ik denk dat we daar toch zitten met een beetje een macho-cultuur, waar we bijna trots zijn. Ik merk dat ook in mijn beroep als arts. Hè. Maar 4 uur geslapen, hè. Ik was van wacht en ik sta er toch. Maar eigenlijk is dat dwaas. Het is heel uitzonderlijk, dat is ook genetisch bepaald. Mensen die echt goed kunnen denken en niet hun gezondheid ondergraven met slechts 4 uur slaap, wat de helft is van wat de gemiddelde persoon nodig heeft. Dus ik vind dat heel bizar. In het boek laat ik ook piloten aan het woord. En zij zijn natuurlijk heel goed geplaatst om te weten hoe belangrijk het is om uitgeslapen te zijn als je de controle neemt van zulk een vliegtuig. En we weten dat er gewoon meer fouten worden gemaakt als je niet bent uitgeslapen. En ik vind het heel inspirerend en ik denk dat we wat kunnen leren van de cultuur bij lange vluchtpiloten. En dat natuurlijk niemand wil opstijgen met een oververmoeide piloot met slaaptekort. En waarom zouden we dan politici toelaten om belangrijke beslissingen te nemen gedurende hele lange vergaderingen, soms tot stukken in de nacht, en dat die niet goed uitgeslapen zijn, net zoals natuurlijk de dokter, hè, die je ziet, die kan ook maar beter goed uitgeslapen zijn. En de studies tonen niet alleen dat een probleem is voor je mentale scherpte, maar dat je er bovendien ook je niet bewust van bent. Hè? Die wat we cognitieve flexibiliteit noemen, de capaciteit om je aan te passen aan nieuwe feiten en je positie bij te stellen, dat doe je niet. Maar je bent dus overtuigd dat alles oké is. En dat is dus dubbel gevaarlijk.
Dus bij van die marathonvergaderingen, bijvoorbeeld bij de Europese Commissie of hier bij het kabinet. Die mensen die zijn dus dan slaapdronken besluiten aan het nemen, terwijl ze niet doorhebben dat ze slaapdronken zijn.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat echt dat we als burgers beter verdienen. En vandaar dus ook het boek. Want dat is niet alleen zo voor onze politici, voor de artsen. Het is voor de CEO, voor elk van ons, belangrijk om uitgeslapen te zijn. En vroeg of laat betaal je de prijs. Je zei net, ja, maar dan kunnen we in het weekend even doorslapen en dan komt alles goed. Eigenlijk je brein houdt van regelmaat. En we gaan proberen. Natuurlijk is er altijd de noden van het moment. En soms moet je even in het rood gaan of zijn er natuurlijk deadlines en zo verder. Je doet wat je kan. Maar eigenlijk is het beter van elke dag, inclusief het weekend, rond hetzelfde uur te gaan slapen. En ja, het is een luxe als je kan wakker worden zonder die wekker. Hè? En helaas is dat in onze maatschappij, sinds de gloeilamp en nu nog meer met al die technologie, waar er ook heel wat van ons gevraagd wordt, professioneel, relationeel, privé. En dan zien we hoe nefast de consequenties kunnen zijn van chronisch slaaptekort. En ik heb vaak als arts gewoon zin om mensen goede slaap voor te schrijven. En dat is natuurlijk een uitdaging, want dat is niet met een pilletje noodzakelijk.
En ik las over uw eigen slaaponderzoek dat u in Luik ooit radioactief water in slapende mensen spoot. Dat klinkt heel eng, maar is dat het ook?
Of het eng is? ik denk dat het inderdaad niet evident was voor die proefpersonen. We hebben heel veel gezonde mannen tijdens de slaap met licht gemarkeerd radioactief water ingespoten in hun aders. Omdat dat toen de enige techniek die we hadden. Hè. Mm-hmm. Nu hebben we de functionele MRI-scan. Maar dat toestel maakt wel veel lawaai, dus die gebruiken we nu ook. En dus historisch was, naast de meting van de elektrische activiteit met het EEG, elektroencefalografie, wat je niet precies weet waar komt dat nu vandaan. Ja, met die PET-scan heb je echt beeldjes. En dus zo ben ik mijn beroep eigenlijk begonnen. Hè? Het coma-onderzoek, wat daaraan vooraf ging, was het slaaponderzoek. Wat ook een beetje persoonlijk ironisch was, want dan werkte ik overdag in het ziekenhuis en 's nachts in het labo. En ik woonde toen nog in Brussel, wat ook maakte, zoals ik in het boek vertel, dat ik op een goede dag gewoon in slaap achter het stuur op de grote ring van Brussel tegen de vangrail ben geknald. Dus ik weet hoe belangrijk slaap is.
En er was niemand destijds die tegen u zei van misschien is het niet zo verstandig dat je overdag werkt en 's nachts ook weer doorgaat?
Ja, dat is opnieuw die macho-cultuur, hè, ik kan er tegen. En ja, ik werkte toen ook aan mijn doctoraatsthesis, dus dat is grote druk. En dan doe je dwaze dingen. Dus heel absurd, belachelijk dat ik de invloed van geheugen, hè, want die proefpersonen die moesten dan dingen aanleren, videospelletjes en zo verder overdag. Mm-hmm. En dan keken we in hun brein wat er gebeurde. En dan sliepen die in de hersenscan en keek ik opnieuw wat er gebeurde. En ik zag dus het belang van slaap op geheugenprocessen. En toch reed ik de volgende dag na twee hele lange dagen en de nacht, waar ik natuurlijk geen oog dicht deed, met de muziek volop en het raampje open, terug naar huis. En dat doe ik niet meer en ik denk dat dat geen goed idee is.
Maar u bent het blijkbaar met alleen blikschade vanaf gekomen.
Ja, heel veel geluk gehad, maar velen hebben dat niet. Hè. Zoals u zei, doen we ook onderzoek naar bewustzijn bij mensen met een ernstige hersenbeschadiging, hè, die van heel Europa naar België komen om met die hersenscans te kijken. Ja, is er nog bewustzijn? Is er kans op herstel? Wat kunnen we doen? En ja, heel veel verkeersongelukken natuurlijk. En een groot deel daarvan is ook door natuurlijk een menselijke fout, verminderde aandacht. Dat is bij hele grote catastrofes ook zo gebleken. Hè. Tsjernobyl is ook 's nachts een fout. De ramp met de Space Shuttle, de lijst is echt heel, heel lang. En dus denk ik is het goed dat we daar toch iets aan doen.
Ja.
Is die cultuur onder artsen eigenlijk veranderd sinds u zelf dag en nacht doorwerkt? Of gebeurt dat nog steeds bij jonge artsen?
Ik denk dat het een gevecht blijft. Er is nu ook een wetgeving dat je niet zomaar, zoals mezelf in der tijd, overdag gewoon werkt. En dan 's avonds doe je je nachtdienst. En 's ochtends begin je gewoon opnieuw met je werkdag. En dat is natuurlijk niet correct. Hè? Mensen die heel lang hebben gewacht voor een afspraak. En je zit daar met je slaperige kop maar half bij. Dus dan maak je fouten en dat wil je niet. En dat is nu wettelijk aan banden gelegd. Maar het blijft een uitdaging om dat te organiseren. En dat is voor elk beroep zo. Ik denk dat shiftwerk soms onmogelijk is, maar dat we opnieuw wat meer inspanningen kunnen doen, hè, om dat toch te vermijden. En om ook meer flexibiliteit aan de dag te leggen. En mensen bijvoorbeeld, de nachtuilen, en ik merk dat ook in het labo, we zijn een 50-tal mensen, waarvan ik herinner me een paar informatici, die zag ik voor de middag niet, maar die bleven dan heel laat doorwerken. En ik denk dat we dat misschien meer kunnen toelaten, dat werknemers zelf beslissen wanneer kom ik en tot hoe laat blijf ik, en dat meer is afgesteld op hun bioritme en dat echt win-win is. Net zoals de schooluren trouwens. Hè. Ik denk dat daar ook ruimte is voor verbetering.
En dat is pubers later naar school sturen?
Ja, absoluut. Hè. Zoals ik in het boek vermeld, ze hebben gewoon een vertraagd bioritme. Hè. We gaan soms al te snel hun beoordelen als luiaard, sta op. en je gaat te laat slapen. Maar dat is gewoon een realiteit met die hormonale veranderingen. De tieners, pubers, adolescenten zouden eigenlijk best niet verplicht worden om zo vroeg al op de schoolbanken te gaan zitten. Dat is vervelend voor de leraar, want een deel ja, die valt in slaap. En het is natuurlijk ook vervelend voor hun. En ik denk dat we daar opnieuw als maatschappij kunnen nadenken. Kan het niet wat later? En dat is opnieuw, denk ik, beter voor iedereen.
En u had het net al even over van hoe die slaap belangrijk is voor ja, het verwerken van leerervaringen. Dat u dat ook terugziet in de hersenscans van slapende mensen die dan overdag allerlei taakjes hebben gedaan. Maar wat spookt dat lichaam eigenlijk en die hersenen nog meer uit gedurende die 8 uur? Wat maakt slaap nou zo belangrijk? Wat doet dat lichaam dan eigenlijk?
Verschrikkelijk veel eigenlijk. Ik denk dat we een verkeerd beeld hebben van ach, ik slaap wel als ik dood ben en het is tijdverlies en kan ik dat niet op een of andere manier inperken. Mm-hmm. Ik denk dat we slaap lekker moeten vinden en geen tijdverlies. Het is net zoals proberen om niet meer te eten. Hè? Dat maakt deel uit van ons zijn en ik denk dat we er meer aandacht en meer plezier kunnen aanbeleven ook, want je lichaam kan niet zonder slaap. Je gaat gewoon dood hè, als je niet slaapt. Het is ook niet meer toegestaan in de Guinness Book of Records om dat record proberen te breken. Dat zou heel dwaas zijn. En ja, je lichaam heeft het nodig. Er gebeurt heel veel. En dat is misschien opnieuw goed om met anderen te delen. Ik heb 5 kinderen, Tony.
Respect.
Die zorgen soms voor slapeloze nachten. En willen ook niet altijd naar bed. En dus ik heb nu met de jongste, Louis is 4, heb ik hem uitgelegd natuurlijk ook met het slaapboek, dat hij gewoon groter wordt, dat er groeihormoon wordt afgescheiden tijdens zijn slaap. En natuurlijk wil hij, zoals grote broer en de papa, een grote flinke man worden. En dus zegt hij nu spontaan, ik ga naar bed, papa. En dat is waar voor elk van ons. Hè. Het is eigenlijk een natuurlijk anabolicum. Hè. Je weet, die bodybuilders, die spuiten die anabolica in. En ja, met een reeks neveneffecten, hè, om sterker te worden. En spieren en het hele lichaam. Wel, ja, groeihormoon krijg je gewoon gratis tijdens je nacht. En de productie is natuurlijk gecorreleerd met die trage hersengolven. Net zoals een recente ontdekking, en dat is echt heel boeiend, vind ik. Dat is het glymfatische systeem. Dus dat is nog niet zo lang dat we weten dat tijdens je slaap er opnieuw heel veel gebeurt, ook in je brein, waar er een echte detox gebeurt. Hè. We horen soms van die detox-drankjes, hè, die dit of dat zouden doen, en veel daarvan is nonsens. En dat zijn van die quick fixes. Terwijl slaap echt een natuurlijke detox is. Die pathologische, die abnormale eiwitten, die we en andere toxische producten die we opstapelen tijdens de dag, wel, die gaan we gewoon mechanisch verwijderen via dat glymfatisch systeem. Dus dat komt van je gliacellen, die steuncellen naast je neuronen, en aan het lymfesysteem, waarvan we dachten dat bestaat niet in je brein. En dus dit glymfatische systeem speelt een heel belangrijke rol. Begrijpen we hoe langer hoe meer. Bestuderen we ook bij traumatische hersenletsels, bijvoorbeeld bij hersenschudding. Dat is een heel actief onderzoeksproject momenteel, ook trouwens in Canada, waar ik nu zit, en ook bij Alzheimer. Dus alsjeblieft, geniet van je slaap. Het is goed voor je lichaam en voor je brein.
Duidelijk, we moeten slapen, we moeten goed slapen. Nou kijk ik in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, en dan blijkt dat hier in Nederland 20% van de Nederlanders slaapproblemen hebben. Ik denk dat dat in andere landen ook wel ongeveer zo'n getal zal zijn. En dat is dan moeite om in slaap te vallen, te vroeg wakker worden. En als er nu luisteraars zijn die denken, ik ben er ook zo een. Of ze denken, ik lig er elke nacht naast eentje. Wat zou uw advies zijn om beter te slapen?
Ja, want die 20%, dat zijn echt mensen die zeggen, ik heb zo'n slechte slaap dat het interfereert met mijn dagelijks functioneren. Hè? Mm-hmm. Op werk of studie. Dus realiteit is het nog veel meer die eigenlijk niet tevreden zijn van hun slaap. En op een bepaald moment in slaap- of doorslaapproblemen hebben. En ja, als dat inderdaad ervaren wordt als een probleem, praat erover met je huisarts, met een psycholoog. Er zijn mensen die daar professioneel je kunnen bijstaan. Want slapen is loslaten natuurlijk. Hè. Ik heb ook het No-Nonsense meditatieboek geschreven. En die hebben wel met elkaar verband. Want hoe harder je wil in slaap vallen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. En ik weet niet jullie, maar ik heb vaak dat stemmetje in mijn hoofd dat dan doldraait. En dan plan ik de volgende dag en denk ik aan wat gaat komen of wat er is gebeurd. En dan kan ik niet altijd tot rust komen en lig ik wakker. Of als er dingen in mijn hoofd rondspoken, soms ook op het onbewuste niveau. Dat is heel complex, die interactie en het emotioneel welzijn van elk van ons, waar we soms 's nachts wakker worden of vroeg wakker worden. En dus de link tussen emotie, angst, depressie en slaap en slaaptekort is ook hoe langer, hoe duidelijker. Dus ik zou zeggen, doe er iets aan en dan is dat vooral werken op je levensgewoonte. Hè? Want een goede slaap, die bereid je al overdag voor. Ik had het net over meditatie en dus die mentale gymnastiek en relaxatietechnieken ook. Maar onze lichamelijke activiteit, kwaliteit van ons werk, van onze relaties, sociale contacten, wat we eten, dat komt allemaal samen natuurlijk. Hè? En zoals gezegd is dat soms een negatieve spiraal, maar er is ook die positieve interactie. Als we een aantal dingen veranderen, dan is het zeker mogelijk. En op elke leeftijd om aan je slaap te werken.
De rol van schermpjes, Steven, want u houdt zelf natuurlijk, vertelde u net al, uw slaap vrij nauwgezet bij. Maar het is ook een van de standaard tips die je krijgt als je moeilijk in slaap komt, om 's avonds niet meer naar een scherm te kijken, niet meer te veel op je telefoon te zitten. Is dat nou een goede tip?
Ja, dat is een goed idee, hè, voor verschillende redenen. Vroeger was het natuurlijk iets eenvoudiger. Gingen we slapen als de zon onderging. En werden we wakker met de zonsopgang. En dan kwam Edison, de gloeilamp en de hele industriële revolutie. De wekker en trokken we allemaal samen de fabriek in op hetzelfde uur. En nu leven we gewoon op het ritme dat we zelf beslissen. En kunnen we doorwerken en beslissen we van, ja, die laptops of schermpjes of zelf televisies in de slaapkamer toe te laten, wat eigenlijk geen goed idee is. Dus slaapkamer is voor twee dingen: liefde bedrijven en slapen. En maak er een fijne plek van. Die schermpjes, die zorgen al voor een zekere vorm van opwinding. Tenminste, als je e-mail checkt of een exciterende film kijkt. En bovendien heb je dan dat licht, dat blauwe licht, en zelf al zet je filtertjes op. Dat gaat je melatonineproductie onderdrukken. En ja, melatonine is ons natuurlijk slaaphormoon. Dus dat is best vervelend, want dan missen we de slaaptrein. En bij ons komen er geen schermpjes meer in de slaapkamers. Ik denk dat dat goed is en dat dat gewoon praktisch kan worden geregeld. Dus een heel slaapritueel eigenlijk, dat je toelaat van wind down. Hè? En ga een boekje lezen. Doe jouw ritueel om tot rust te komen. En schermpjes horen daar niet bij.
En wat u dan zelf doet met het bijhouden van uw slaap, met de smartwatch, de Fitbit en dat ding onder de matras waarvan ik de naam even vergeten ben, en de Aura ring, is dat... Kan dat dan helpen om beter te slapen? Of zit je dan zoiets van nog meer apparaatjes en potentiële piepjes en getril om me heen?
Ja, je hebt helemaal gelijk dat mensen nog meer angstig en stress kan bezorgen. Ja, ik zat natuurlijk nu een aantal jaar aan dat slaapboek te werken. De Fitbit heb ik trouwens moeten afnemen van mijn vrouw. Ze vond het geen zicht met al die dingen. Ik vind dat persoonlijk wel goed. Net zoals die stappentellers. Hè. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander te weinig beweegt. Hè. We hadden het over de schermpjes. We zitten vaak achter een scherm aan een bureau. En dan even die feedback krijgen van wow, hè, je hebt maar zoveel 100 of whatever stappen gedaan. Dat kan leiden tot een bewustwording en dat vind ik heel positief, zonder dat het obsessioneel moet worden. En hetzelfde met de slaap vind ik het wel goed dat die menu bijvoorbeeld zegt wow, hè, je bent al een tijdje in het rood, geef er aandacht aan. En dat is opnieuw individueel. Sommige mensen, zoals ik, hebben daar veel aan. Anderen worden er enkel nerveuzer van. Dus het is zeker geen verplichting. Maar ik denk toch, hè, om de vergelijking te maken met die stappenteller, dat het ons tenminste kan wijzen op iets dat heel belangrijk is en we eigenlijk een beetje verwaarlozen met z'n allen.
Wat ik ook interessant vond, Steven, is u zei het net al, er zijn natuurlijk mensen die vinden slapen maar tijdverspilling. Die zeggen, ik slaap wel als ik dood ben. Maar u beschrijft in uw boek, hoe zal ik het noemen, een soort techniek waarmee slapen interessanter kan worden. Dat zijn lucide dromen. Wat zijn dat nou precies?
Ja, ik wist niet dat er zoveel reactie zou komen na het boek over lucide dromen. Dat is als je in je remslaap, rapid eye movement sleep, waar je dus als je wakker wordt je de dromen herinnert, de paradoxale slaap die we wat meer zien naar de ochtend toe. Ineens in je remslaap, tijdens die surrealistische dromen, je bewust wordt, het is echt een aha-moment van wow, dit is een Salvador Dali-omgeving, ik zal wel aan het dromen zijn. En dan kan je echt zelf beslissen wat je gaat doen. En dat is dus fantastisch. Het komt meer voor bij jongeren, meer voor bij vrouwen. En je kan het ook trainen. In het boek raad ik iedereen aan, hou een droomdagboek bij. Als je dat doet, dan ga je meer dromen herinneren. En als je ook wat meer interesseert aan die lucide dromen, hè, dus bewust worden tijdens je droomslaap en zelf kunnen beslissen, oké, nu ga ik, weet ik veel, omhoog vliegen. Dat is echt geweldig. En dan gebeuren al die knotsgekke scenario's, daar heb je geen controle over. Maar wat je zelf doet, dat controleer je wel. En dus voor mensen die inderdaad zeggen, ja, ik vind dat niet zo fijn om zoveel uur onbewust te missen eigenlijk, is dit ook wel een mooie kans om het wat bewuster mee te maken. En het wordt nu zelf gebruikt binnen bepaalde vormen van psychotherapie ook.
Hoe dat dan?
Mensen met een posttraumatische stressstoornis. Hè. Er is nu de oorlog in Oekraïne. Er zijn verschrikkelijke dingen die kunnen gebeuren waar mensen na seksueel misbruik, verkrachting, overval, noem maar, oorlogssituaties, hele nare dromen hebben gedurende een hele lange tijd en flashbacks en een verstoord bestaan door wat ze hebben meegemaakt. En we hadden het over de rol van de slaap. Je hebt verschillende soorten slaap, de diepe, maar ook de droomslaap waarvan het opnieuw niet zo duidelijk is. Hè. Ja, die is belangrijk ook bij bepaalde vormen van geheugen. We hebben dat ook onderzocht met die hersenscans. Maar die is denk ik heel belangrijk ook, en dat is hoe langer hoe duidelijker, voor je emotioneel welzijn. En die hele complexe interactie tussen onbewuste processen, bewuste processen, sinds Freud en Jung en de hele psychanalytische beweging en de droominterpretatie, zijn wetenschappers daar een beetje bang geworden, hè, van er zelf over te praten, wat nooit een goed idee is. En dus nu, en in het boek geef ik een paar voorbeelden, collega's die dat gebruiken. Het is nog vroeg om grote uitspraken te doen, maar ik vind het zeker interessant. En zo jammer dat de collega's slaaponderzoekers daar niet vroeger aandacht voor hebben gehad aan dat fascinerende fenomeen van de lucide droom.
Maar dan heel concreet, dan stel ik ben iemand die getraumatiseerd is doordat ik een keer helemaal in elkaar geslagen ben. En dat keert vaak terug in een droom. En dan met die lucide dromen, dan is het dus het idee dat ik mezelf train, zodat op het moment dat dat gebeurt in mijn slaap, dat ik dan besef, hey, dit is een droom. En dat ik dan actie onderneem of zo? Of wegren? Die lui zelf in elkaar gaan slaan? of mijn laser zwaar pak, omdat ik... hoe werkt dat dan?
Wel, opnieuw, je doet dit samen met een psycholoog, die daarin je begeleidt. Maar naast de andere vormen van behandeling, is het inderdaad zo dat je dit een soort empowerment geeft. Hè? Dat je op dat moment, als je die nare ervaring terugbeleeft in je droom, zelf kan beslissen, nu doe ik dit of dat. En dat in het verwerkingsproces een positieve rol kan spelen.
Ja, precies, op zo'n manier. Want ik moet bekennen, niet omdat ik een vreselijk trauma heb meegemaakt, maar die lucide dromen, dat ben ik wel gaan proberen de laatste tijd. En dan loop ik het tegen iets aan waarvan ik denk, misschien heeft u nog wel een tip voor me. Want ik ben wel zo iemand die denkt van in slaap vallen, dat is lekker. En uitgerust wakker worden, dat is ook lekker. Maar die 8 uur daartussen, ik vind het toch echt een soort voorschot op de dood. Gewoon super saai. En dus ik dacht van als ik dan een beetje avonturen kan beleven, dan wordt het alweer interessanter. Maar als ik dan, dan besef ik van, hey, dit is een droom. En dan denk ik van, dan ga ik nu vliegen of zo. Gewoon iets dat ik denk van, dat lijkt me fantastisch om te doen. En zodra ik dat dan ga doen, dan word ik wakker. Maar ik weet niet hoe ik dan mezelf in die slaap kan houden, in die droom.
Ja.
Is dat een bekend probleem of is daar nog een tip voor?
Nee, dat is zeker zo. Want je zit natuurlijk in een hele bijzondere chemische cocktail. Hè, waar je in die remslaap is er heel veel acetylcholine. En die andere neurotransmitters, dopamine, serotonine en zo verder, zijn veel minder aanwezig. En dus hier dat hele uitzonderlijke waar je toch bewust wordt tijdens die droomslaap, hè, in die unieke neurochemische constellatie, zou ik bijna zeggen, die wat fragiel is. En ik herken heel, heel erg wat je zegt, hè, dat het moeilijk aan te houden is. Daar bestaan wat trucjes voor. En ik zou bijvoorbeeld aanraden van het boek Lucid Dreaming van Stephen LaBerge even te lezen. Zo heb ik zelf mijn techniekjes en trucjes ontwikkeld om het langer aan te houden. Je kan rond je as gaan draaien. Je kan... Maar het blijft fragiel. Dus dat is inderdaad het probleem, dat het niet heel erg lang aanhoudt. Sommigen zijn kampioen en die kunnen we dan zelf in het labo aanleren van oké, als je in die lucide droom bent, kijk dan 2 keer naar links, 3 keer naar rechts en dan kan ik met mijn meetinstrumentje zien oké, nu is hij in lucide droom, hè, nu doen we die scanner of zijn er experimenten gebeurd bijvoorbeeld om na te kijken, ja, als ik droom, is de tijd dan dezelfde als in de tijd tijdens mijn wakkere realiteit? Want soms heb je de indruk dat er heel veel gebeurt. En dan vraag je aan die mensen, oké, zeg me nu, na 1 minuut geef je opnieuw een signaal. En dat blijkt vrij correct te kloppen. Dus de droomtijd en de werkelijke tijd, die liggen vrij dicht bij elkaar. Maar dat soort experimenten zijn natuurlijk fascinerend. En zoals je net zei, dat geeft je inderdaad een fijne extra. Hè? Zeker als je begint met die te noteren. En als je dan, bij mij was het ook met de kleine kinderen. Dus dat is nu al een tijd geleden, eind jaren 90. Mijn eerste dochter was toen nog een zuigeling en maakte ons heel vaak wakker. En dan heb je natuurlijk een onderbroken slaap. Een groot deel is dan tijdens de remslaap. En dan zag ik ook meer frequente lucide dromen. Dus ik zou zeggen, werk verder aan dit fantastische... exploratietocht, hè, naar je dromen en lucide dromen. En er zijn toestellen ook waar je bijvoorbeeld met een zo'n soort hoofdband die dan de spieractiviteit en je oogbewegingen gaat opmeten en dan gaat gokken. Oké, nu ben je waarschijnlijk in droomslaap, want dan ben je ook heel erg verlamd. Hè. Vandaar dat je die wilde acties, hè, en die lichtsabel die je net zei, die je rondsabelt. Ja, natuurlijk, je verroert geen vin tijdens je droomslaap, omdat er zo'n schakelaartje in je hersenstam maakt dat je verlamd bent. En je hebt die gekke oogbewegingen en dus dan kan dat toestelletje bijvoorbeeld een geluidje geven of een flits door je oogleden en dan kan je opnieuw trainen van ik zie hier rode knipperlichten, dus ik zal aan het dromen zijn en dan ben je weer vertrokken.
Ik vind het allemaal goede tips. Ik ga en eerder naar bed en harder werken aan lucide dromen, zodat het nog een beetje interessant wordt.
Fantastisch.
Ben je ook van de lucide dromen, Kaya, of niet?
Nee, juist helemaal niet. Nee, ik vind juist het heerlijk aan slaap dat je geen controle erover hebt.
Oh ja.
Dus dat die dromen, dat juist, die vind ik sowieso altijd al wel vrij woest en avontuurlijk. Ja. Nee, ik vind het heerlijk om daar geen controle over te hebben.
Oké, dus jij laat je meevaren en ik ga gewoon keihard aan het werk om te proberen mijn dromen bij te sturen.
De controller freak, hè? Maar schrijf je je dromen ook neer in een dagboek?
Dat heb ik wel een tijdje gedaan om mezelf te... Dat deed ik dan elke ochtend als ik wakker werd. Schreef ik meteen op welke droom ik had gehad. Omdat ik merkte dat ik dan vervolgens beter werd in het herkennen van dromen.
Dat is helemaal correct.
Ja.
Dat is denk ik ook een mooie tip. Hè? Ga je het inderdaad appreciëren zonder de bewuste zelfcontrole? Of train je die lucide dromen? Ik vind het wel... tof. En ik denk ook dat het best iets vertelt. Hè? Zonder daarom mensen aan te raden om te gaan googlen. Ik heb over, weet ik veel, een gele autobus gedroomd. Wat betekent dat? Maar dat het toch iets zegt over, hoe voel ik me nu?
Ja.
En het is zo ongelooflijk dat we daar eigenlijk nog heel weinig over begrijpen. Eigenlijk, hè? Waarom hebben we die virtuele realiteit, hè? Die zulke knotsgekke dingen voorstelt, belang voor geheugen, ook een hypothese is dat je je kan voorbereiden in die virtual reality, dan zonder de gevaren van de echte wereld, op mogelijke scenario's. En dat het helpt met ons overleven. De link naar emotioneel, stabiliteit en welzijn. Maar ik denk nog heel veel werk voor de boeg, voor slaaponderzoekers, om ons te leren, ja, wat betekenen die dromen nu precies? En het hoe en waarom van zoiets fascinerend, dat het echt bijzonder is dat daar nog niet meer is over geweten eigenlijk.
Slaaponderzoekers moeten ook aan de bak.
Ja, en ik was ook wat gefrustreerd toen ik begon in Luik. Mijn supervisor toen, die droomde zelf niet. Hè. Je hebt mensen die, ja, die heeft natuurlijk remslaap, maar herinnerde zich niks. En ik denk dat dat ook een impact heeft als het gaat over de studie van het subjectieve, hè, van je gedachten, percepties, emoties, van het menselijke bewustzijn eigenlijk. Als je dat dan zelf niet ervaart, dan heeft dat zeker een impact. Ik werk nu in Canada en daar hebben ze een hele andere relatie met de droomwereld. Hè? Die Native Americans, mijn echtgenote is ook een halfbloed Abenaki. Mm-hmm. Dus die First Nation, die Inuits, die als die bijvoorbeeld tijdens hun droom door een slang worden gebeten, dan gaan die, als ze wakker worden, antislangengif strijken. Dus heel interessant en ik vind het best complementair aan ons toch heel rationeel denken. Hè? Descartes, je pense donc, je suis, ik denk dus ik ben, maar ja, ik voel ook. En dat hebben we in deze hoogtechnologische maatschappij, hè, met artificial intelligence, supercomputers, virtual reality, metaverse, maar eigenlijk een beetje herconnecteren, terugkoppelen naar ons emotioneel aanvoelen, dat is denk ik ook belangrijk. En wat verwaarloosd. Dus de droomslaap, naast al die andere studies die we doen met het labo, naar anesthesie, psychedelica, meditatie, hypnose. Dus dat interesseert het team heel erg. En ik denk dat we daar nog mooie dingen kunnen ontdekken.
Ik slaap, dus ik ben. Je dors donc,
ja.
Je suis.
Ja, maar slaap is belangrijk. Joop Zoetemelk, hè, zei het al. De Tour de France, die win je in je bed. De atleten heb ik helemaal geen moeite om hun te overtuigen van het belang van slaap. Hè. Op een teleconsultatie nu via het UZ in Luik krijg ik heel veel mensen over de virtuele vloer dan, achter mijn scherm. En ja, die weten hoe belangrijk het is. Hè. We werken samen met de FIFA, de voetballers, met het Olympisch Comité. We bestuderen die topatleten. Ja, het verschil tussen een podiumplaats en gewoon het niet maken op dat moment is niet enkel je sterke lichaam. Dat is echt mentaal. Dankzij slaap, dat echt heel bewust wordt ingebouwd en in alle trainingsschema's heel veel aandacht krijgt. Ronaldo, die een slaapcoach heeft, ik denk dat het duidelijk is dat als het voor hun zo belangrijk is, het ook waarschijnlijk goed is dat wij er wat meer tijd en aandacht voor uittrekken.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Steven Laurijs, hoogleraar gespecialiseerd in bewustzijn en auteur van het No-Nonsense slaapboek. En andere gast van vandaag, Kaya Bauma, redacteur brein en psychologie bij de Volkskrant. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot een volgende keer over weer een geheel nieuw onderwerp.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.